Zo, het is goed om in jullie midden te zijn. Ik ga eventjes wat naar voren. Kan ik jullie allemaal een beetje beter zien? Het is goed om in Zutphen te zijn. Halleluja. Zutphen voor Jezus, hè? Halleluja. Wie woont hier in Zutphen trouwens? Wie is echt een inwoner? Oh, dat is, ga even staan. Ga even staan. Echte inwoners van Zutphen. Echte. Ja, dat weet ik niet, maar dat moeten jullie zelf even bepalen. Jullie geloven allemaal, hoeveel mensen wonen er in Zutphen? 50.000? 37.000. Oké, dat is dus minimaal een kerk van 3.700, hè? In Zutphen. En dat is nog niet even de alle randgemeenten meegeteld. Halleluja. Nou, wat ik wel ervaar is dat jullie honger hebben naar God. En dat is een goed teken. Honger naar God, daar begint het allemaal mee. Als je niet hongert, dan kan je ook niet eten. En dan kan je ook niet van God eten. Maar dus je hebt honger. Honger, dat is iets wat God... Het is eigenlijk ook wat je zelf niet kan maken. Dat ben je waarschijnlijk ook al achter gekomen. Dat is iets wat God in jouw hart moet leggen. Honger naar Hem. Honger naar God. Honger naar Jezus. Naar de Geest van God. Om echt een ontmoeting met Hem te hebben. Dat moet Hij in je hart leggen. Alleen jij bent degene die je hart daarvoor opent. En ik ervaar hier een honger. Dus ik geloof dat jullie je hart gaan openen vanavond voor het woord van God. Ik ben Gerard de Groot. Ik weet niet, sommigen kennen mij wel, anderen weer niet, dat weet ik niet. Wie kent mij wel? Oké, sommigen kennen mij wel. En sommigen kennen mij niet. Ik zal eventjes vertellen, ik ben op 18-jarige leeftijd tot bekering gekomen. Ik kom uit de Gereformeerde Kerk, waar ik best wel goede gevoelens naar terugkijk. Goede tijd ook daar gehad, totdat we een dominee kregen die ik meer in maatschappelijk werken vond. En ik vergeet nooit meer een gesprek dat ik met hem had. Toen zei hij tegen me: ach Gerard, want ik stelde hem wat vragen over de waterdoop. Of het goed was om als christen opnieuw gedoopt te worden. En toen zegt hij: ach ja, kijk. En ik snapte helemaal wat verhaal niet, wat hij dus ging houden. En toen, maar één ding zei hij. Hij zei: Gerard, ach, mijn predikingen is meer transpiratie dan inspiratie. En toen dacht ik, ja, maar je hebt nou juist toch inspiratie nodig om tot een preek te komen. En mijn gebeden komen niet hoger dan mijn plafond. Ik zei, nou, dat is niet hoog. En toen ben ik best wel gaan nadenken over, wat doe ik hier nog? Ik heb dus niks tegen de Gereformeerde Kerk, want ik geloof dat er hele fijne broeders en zusters daar kunnen zitten. Maar deze man had mij niet meer zoveel te bieden, daar kwam ik ook wel achter. Terwijl het een fantastische, lieve man was. Maar om echt God beter te leren kennen, dat was toch wel heel erg moeilijk. En in die periode heb ik echt een radicale ontmoeting met Jezus gehad. Het was heel mooi om dat mee te maken, dat Jezus mijn kamer is binnengekomen. En dat was een heel fantastisch moment ook in je leven, als zomaar Jezus binnenkomt en zijn hand legt op je rechterschouder. En op dat moment werd mijn spiegel waarvoor ik zat helemaal zwart. En toen zei die stem, dus Jezus, die sprak heel duidelijk tot mij: snap je nu waarom ik voor je zonde ben gestorven? Want dat was namelijk mijn strijd. Ik kon eigenlijk niet pakken waarom er nou iemand voor mijn zonde moest sterven. En dan zeiden ze: ja, dat heeft hij voor jou gedaan. En dan konden ze zo wijzen: heeft hij voor jou gedaan, voor jouw zonde. En toen dacht ik, nou, voor mij had ik niet hoeven te doen, hoor. Echt niet. En ja, maar er gingen spijkers door zijn voet en zijn hand. Ik dacht, arme man, dacht ik bij mezelf. Moet het nou allemaal voor mij? En voor jouw zonde. En toen dacht ik, nou ja, ik kreeg die openbaring niet. Tot het moment dat hij zei: snap je nu waarom ik voor je zonde ben gestorven? Ineens viel het kwartje. Heb je dat ook wel eens? Dat ineens het kwartje valt. Tegenwoordig valt geen kwartjes meer, dat weet ik. Maar een eurotje. En waar je ineens weet van: dat is de reden. Dat is de reden waarom Jezus voor mijn zonde is gestorven. En dat was een enorm gaaf moment ook in mijn leven. Dat, dat Jezus mijn leven binnenkwam. En ik denk dat jullie allemaal wel zo'n verhaal hebben van dat Jezus je leven is binnengekomen. Wie heeft echt een wedergeboorte meegemaakt? Echt waar je van je weet, ja, Jezus is echt mijn leven binnengekomen. Wie is meer eigenlijk gewoon gaan geloven in een proces? Van op een gegeven moment weet je gewoon, ik ben wederom geboren. Dat zullen er ook wel een... Wie is nog niet wederom geboren? Dan mag je ook je vinger opsteken. Oh, jij moet nog wederom geboren worden. Nou, dat gaat dan gebeuren vanavond, hè? Amen. Weet je nog niet zeker of je gered bent? Dat weet je niet. Nou, daar moet je toch eens goed over nadenken. Alleen, kijk, ik kan je niet overtuigen. Dat is de geest van God die je kan overtuigen. En dat is het mooie van alles. Ik kom net terug uit Cambodja. Ik heb daar een goede tijd gehad. Zendingswerk. En... kom je natuurlijk in een heel boeddhistisch land. Het was wel heel, ik had best een hele mooie ervaring wat onderwijs geven over geestelijke oorlogvoering, territoriale oorlogvoering, bevrijding. Het zijn best wel stevige, heftige onderwerpen. En zelfs in Nederland ben ik daar niet zo vrijmoedig in om dat allemaal zo te delen. Omdat er best wel verschillend over gedacht wordt. Maar het was een avond waar ik sprak over de jongeling te Nain. En toen zei ik, kom van je draagbaar af. Want die draagbaar die brengt je richting de hel, de eeuwige dood. Maar de Heer wil dat je opstaat en dat je dus van die draagbaar afkomt en een keuze voor hem maakt. En dat was een jongeling te Nain. En toen kwamen er zo'n 80 mensen kwamen tot bekering. En toen stond daar een jong stel voor aan. En het was een moslim echtpaar. Ze waren nog niet getrouwd, maar ze waren op weg om zelfmoord te plegen. Totdat ze wat gejuich hoorden en toen zagen ze dat veld en zeiden ze, nou laten we daar maar eens gaan kijken. En toen werden ze heel fijn ontvangen. En toen ze luisterden naar de prediking, die jongen die zei, ik heet Nain namelijk. En ik sprak over de jongeling te Nain. Dus het was voor hem natuurlijk een enorme, ja dat raakte hem. En hij heeft zijn hart aan de Heer Jezus gegeven en ook zijn toekomstige vrouw. Ze leven nu ook als ze leefden als man en vrouw. Daar hebben ze zich ook gelijk van bekeerd. Je ziet, de geest van God werkt van vanzelf. Hoefde ik ze niet eens meer te vertellen. In mijn beste Khmer, wat ik absoluut niet spreek. En dus deze twee jonge mensen, keuze voor Jezus gemaakt. En dan merk je hoe makkelijk het voor die mensen is om te ontvangen. Dus je legt het evangelie uit. Ja hoor, dat wil ik ook wel. Jezus komt in mijn leven. En op zondag zou ik weggaan, dus ik roep ze nog even bij me. Ondertussen waren er al 200 mensen tot bekering gekomen, dus dat is leuk natuurlijk. Dat tikt lekker aan. En, en ik zeg tegen ze van, willen jullie ook die vervulling met de Heilige Geest ontvangen? Ja, wat is dat? Dus ik uitleg in mijn beste Khmer. In Nederlands dus. En dat willen we wel. Dus zij handen omhoog, ze spreken gelijk in tongen. Doe ik een oproep voor mensen om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Wie spreken nog niet in nieuwe talen? Nou, er komen er zo'n 80 mensen naar voren. Je hoeft niet te trekken, niet te duwen, niet te douwen. Maar gewoon, ontvang het maar. Ik zeg, wie heeft ontvangen? Ik geloof, van de 80 handen gingen de 77 omhoog. Allemaal de doop in de Heilige Geest ontvangen. In één keer, binnen 5 seconden. Het gebeurde gewoon. Ik zeg, open je mond en God zal het vullen. En ja hoor, hoppata! En het gebeurt allemaal. En dan denk ik, makkelijk ontvangen zo. Geen getrek, gewoon doen. Terwijl je eigenlijk niets zag lichamelijk. Want soms denk je, oh misschien gaan ze wel schudden, misschien gaan ze beven, misschien gaan ze lachen, ik weet het niet. Maar ze ontvangen het gewoon. Oeh, katanabasha, katanabotanabasha, antanabai. En allemaal hartstikke blij. Nou, geweldig. Dus oproep, denk ik, tot genezing. Lijkt me ook wel leuk, weet je, toch wel hè? Dus, laten we ook maar eens bidden voor genezing. Ik zeg, wie is de ziek? Nou, er kwamen er ook weer zo'n 100 naar voren. En leggen de handen op de zere plekken, zieke plekken. En in Jezus' naam wees genezen. Ik zeg, wie is de genezen? Hoppata, gaan al die handen weer omhoog. Ik denk, dat gemakkelijk zeg. En dan ga je vragen aan de mensen. Heb je echt ervaren dat God je aardig? Ja hoor, ik word hier warm en daar warm en zus warm en zo warm. En ik voel een tinteling hier en tinteling daar. Ik denk, nou is fijn. En heel rustig, heel kalm staan ze dat te vertellen. Ik zeg, dus je kan je arm nou weer bewegen? Ja hoor, ik kan mijn arm weer bewegen. Ja hoor, en ik kan mijn been weer bewegen. Ik zeg, halleluja. Ik denk, nou, ook geen getouw trekt, het gebeurt gewoon. spontaan. Leuk is dat, hè? Als je dat meemaakt, of niet? Vermoedigd wel. Toch? Vermoedigd. Geest van God die gewoon neerdaalt en mensen aanraakt. En dat is niet vanwege mijn geweldige bidden, hoor. Maar gewoon, God doet het gewoon. Want hij wil mensen ontmoeten. Hij wil mensen aanraken. En in een week tijd, 400 leiders getraind, toegerust. En dan bereik je 25.000 mensen. Door 400 leiders te trainen. Ik denk, yes, daar lust ik er meer van. Amen. Dat is waarvoor we gaan. Heel Cambodja hebben we kunnen schudden door 400 leiders. Door 400 leiders. Die ik een week lang heb mogen trainen. Bereik je 25.000 mensen. Want die gaan weer terug naar de provincies. En die gaan hun celkerken, kinderen, tieners, mensen met aids weer bereiken. En vertellen dat Jezus van ze houdt. Gewoon enorm bemoedigend. 22.000 kinderen bereiken ze in een week. Iedere week krijgen die 22.000 kinderen onderwijs over de Heer Jezus. Over hygiëne, hoe je je tandjes moet poetsen. Als je naar het toilet moet, waar je het moet doen. Een kuiltje moet graven en dan het weer dicht doen. Zodat het allemaal dat het niet zomaar ontlasting op straat blijft liggen. En hele andere mensen, hele andere cultuur. Maar zeer waardevol. De eerste dag dat ik er kwam was vorige week maandag. En Joke van Opstal, zo heet zij, nam ze me mee naar de vuilnisbelt van Phnom Penh. En dan zie je die vuilnisbelt en al die kinderen spelen op die vuilnisbelt. En dan is daar zo'n dorpje. En dan bracht ze me een hutje in. Het was een vrouw, een jonge vrouw lag daar op sterven. Ze had aids. En dan stap je van een rijk Nederland in een arm Cambodja. En dan denk je, we hebben het goed mensen hier. We hebben het echt hartstikke, hartstikke goed. En misschien geestelijk wel niet, maar materieel hebben we het gewoon gigantisch goed. En als je dat dan ziet, en dan leg je maar de handen op en zeg, Heer, in Jezus naam. En al die vliegen rondom zo'n vrouwtje. En je stuurt die vliegen maar weg, maar ja, na een minuut zitten ze er weer op. En dan de praatjes wel met die kinderen, mijn beste Khmer, Akun en Pre, dat is God. En dan denk je, ja, Heer, we zijn rijk. We zijn heel erg rijk. En het is goed om als je een hart voor zending hebt, om gewoon eens een zendingsreis mee te maken. Wie heeft er al eens een zendingsreis meegemaakt? Goed om te doen. Gewoon om je leven te verbreden van wat God wereldwijd aan het doen is. Dat is gewoon geweldig om dat mee te maken. Ik heb al heel wat landen gezien. In ieder geval meer dan 20 of 30. En dat is gewoon heel goed om dat te doen. En dan zie je God bewegen. Halleluja. Amen. Was even mijn inleiding. Gewoon... Maar ik wil deze avond, heeft God een woord in mijn hart gelegd, waar ik zelf ook enorm mee bezig ben. En dat gaat over, word wakker en breek door in gebed. Word wakker en breek door in gebed. En dat is iets wat ik jullie wil meegeven, ook deze avond. Als je niet bidt, zal je nooit doorbreken. Als je niet leert roepen tot God, dan kan je het op je buik schrijven, alle zegeningen van God. Want het zal niet je deel worden. En het volk van God, wij hoe we bij elkaar zitten, moeten gaan leren bidden. Geleid door de Heilige Geest. En toen ik tot bekering ben gekomen, heb ik een jonge man ontmoet, die heette Todd Roughton. Hij was een Nieuw-Zeelander. En deze man, het was niet een geweldige prediker, maar vanuit mijn beleving was het een geweldige bidder. En dan kwam ik zijn kamer binnen en dan ervoer ik de tegenwoordigheid van God. En toen dacht ik bij mezelf, wat hij heeft, dat wil ik ook. Als hij bidt, daalt God neer. Voelbaar, tastbaar is God aanwezig. Dan kom je in zijn kamer binnen en dan weet je, hier is God. Ik denk dat we allemaal wel eens angstig zijn geweest. Dat je wel eens op een plek bent geweest waar je heel onheimisch voelt. Wie heeft het wel eens meegemaakt? Dan slaat de angst je om het hart en je voelt je niet op je gemak. Wie kent dat? Iedereen, hoop ik. Heb jij dat wel eens meegemaakt? Je denkt van, wow, ik voel me hier niet op mijn gemak. En dan kijk je om je heen en het op zich zie je helemaal niets. Het ziet er allemaal normaal uit, maar toch, je denkt van, het klopt hier niet. Er is hier een duistere, akelige atmosfeer. Het komt niet fijn over. Dat kan je soms hebben zelfs als je een bepaald gebied inrijdt. En dan kan het misschien aan de buitenkant er heel mooi uitzien, maar diep van binnen denk je van, het klopt hier niet. Het is hier duister, het is onheimisch. Maar het tegenovergestelde kan natuurlijk ook zo zijn. Je kan een gebouw binnenkomen en dan ervaar je de tegenwoordigheid van God. Sommige mensen weten niet wat het is. Maar in de tijd van opwekkingspredikers, zoals Charles Finney en Moody, dan waren er mensen die bijvoorbeeld, ze waren op een schip en ze voeren een haven binnen. En vlak voor de haven waren ze aan het vloeken, aan het tieren. En hadden ze allemaal mooie praat over de mooie meiden die zouden gaan ontmoeten in die haven. En allemaal dingen doen die God en gebod hadden verboden. En dan voeren ze die haven binnen. Op het moment dat ze die haven binnenvoeren, omdat Charles Finney daar was, in die plek, werden ze op dat moment overtuigd van zonde. En begonnen na te denken over hun leven. En toen zeiden ze tegen elkaar, er moet toch wel een God zijn. En datgene wat ze zouden willen doen, dat deden ze toch maar niet. Vanwege een besef wat over hen kwam. Iets boven natuurlijk. Het kwam echt letterlijk over hen. Een soort wolk waarin je binnenstapt. En ze werden overtuigd dat er een God is. En dat ze zich moesten bekeren van een zonde. En dan vroegen ze, waar kunnen we hier naar een kerk? Ik denk, dat is toch wel leuk. Amen. Dat mensen jou op straat tegenkomen. En die zeggen, joh, ik wil mijn hart aan Jezus geven. Dat is wat. Misschien heb je wel van Smith Wigglesworth gehoord. Zijn man die zat een boekje te lezen. Of zijn bijbeltje te lezen om de 10 minuten. Dan pakte hij zijn bijbel om weer een belofte te lezen die God had gegeven in zijn woord. En dan zaten mensen tegenover hem in de trein. En die begonnen te huilen. En hij zegt, man, jij overtuigt mij van zonde. Jij overtuigt mij van zonde. Hoe kan ik mijn leven aan Jezus geven? Terwijl ze nog nooit erover na hadden gedacht om een leven aan Jezus te geven. Maar gewoon door de aanwezigheid van God in die treincoupé gaven ze hun hart aan Jezus. Met andere woorden, Smith Wigglesworth droeg de aanwezigheid van God in zijn leven. Met zich mee. Hij was een drager van de glorie van God. En ik denk, Heer, dat is een verlangen ook in mijn leven, om een drager te mogen zijn van de glorie van God, van de heerlijkheid. Glorie staat voor zijn wezen, zijn karakter van God. Dat als mensen in mijn omgeving komen, dat ze God ontmoeten. Misschien vloeken ze de hele boel bij elkaar, en hebben ze net ruzie gehad, en wellicht hebben ze een moord gepleegd, maar ze komen in mijn tegenwoordigheid, dan komen ze ook in Gods tegenwoordigheid. En ze zeggen, wat jij hebt wil ik ook. En die God die jij dient, die wil ik ook dienen. Waarom? Omdat ze overtuigd worden. En dat kan alleen als jij tijd weet door te brengen in de aanwezigheid van God. Werkelijk. Dat is het allerbelangrijkste. Intimiteit met de Vader. En van daaruit ga je productief worden. Ik vind het geweldig altijd om over productiviteit te spreken. Om over visie en over geloof. Want ik ben een man die voortdurend, ik heb visie zat. Dan ben ik sta ik hier morgenochtend nog. Om te vertellen wat allemaal mijn droom is. Ik heb een grote droom. Amen. Een grote droom. Wereldwijd. Ik zeg, God geef mij de wereld. Ik wil niet alleen maar Rotterdam. Niet alleen maar Nederland. Maar ik wil de wereld winnen voor Jezus. Allemaal natieën. Want de Bijbel zegt in Psalm 2 vers 8. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot u bezit. Dus ik denk, Heer, ik ga de Vader maar vragen om natieën. Amen. Dus zo geeft God mij Cambodja. Amen. Ik geloof daar gewoon voor. Ook al woon ik er niet. Maar als ik 1 keer in het jaar daar kom, of 1 keer in het half jaar, en ik ga mensen, en ik ga de leiders toerusten over die onderwerpen die God in mijn hart legt, dan geloof ik dat we daardoor impact hebben. En jij zit hier om een ambassadeur, want dat ben je, van het Koninkrijk van God te zijn. En jij kan ervoor zorgen dat Zutphen op zijn grondvesten gaat schudden. Jij bent een ambassadeur, een vertegenwoordiger van God. Jij vertegenwoordigt God hier op deze aarde. En dat moet je goed in je oren knopen. Je bent geen doetje, je bent geen watje, je bent geen eitje. Maar je bent een ambassadeur, een vertegenwoordiger van de Allerhoogste God. Je bent een zoon of een dochter. Je hoeft dus niet minderwaardig te zijn. Als jij gaat zien wie jij bent in hem, heb je nooit meer last van minderwaardigheid. Heb je nooit meer last van afwijzing. Vind je het ook niet meer erg als mensen op je tenen trappen. Want je weet toch al wie je bent in God. Amen. Dus ik weet wie ik ben in God. Ik ben absoluut geen watje, ik ben ook geen eitje. Ik weet wie ik ben, ik ben Gerard de Groot. Ik ben een ambassadeur van de Koning der Koningen, de Heer de Heer. En de glorie van God is op mij. Ik ben een man van geloof, ik ben een man van visie. En God houdt van mij, amen. Dat is zo belangrijk om dat te weten in je hart. Want de wereld, die intimideert hoor. En de wereld, die communiceert wel wat anders, hè. Maar ik weet wie ik ben. En het is belangrijk om te weten wie jij bent in God. Je bent geen ongelukje. Je bent gepland door God. God ziet je zitten. Hij gelooft in je. Hij gelooft zelfs meer in jou dan jij in jezelf. Amen. Hij gelooft in je. Pak dat op. Word wakker en breek door in gebed. Als je werkelijk verandering wil gaan zien in je persoonlijk leven en ook in je omgeving, dan is het zo belangrijk dat jij een man of een vrouw wordt die God kent. En een man en een vrouw die God kent is een man of een vrouw van gebed. Die weet wat het is om te bidden. De discipelen vroegen niet aan Jezus: leer ons prediken, leer ons zieken genezen, leer ons boze geesten uitdrijven. Dat vroegen ze niet aan Jezus. Maar ze vroegen aan Jezus: leer ons bidden. Omdat ze wisten, de kracht van Jezus zat niet in zijn prediking in de eerste plaats, of in het uitdrijven van demonen, of in het genezen van de zieken, of in zijn geweldig onderwijs. Hij had geweldig onderwijs. Lees maar Matthäus 5, 6 en 7. Dan denk je, wauw, waar hij over de waarde van het koninkrijk van God spreekt. Geweldig. Waarde die een leider behoort te hebben in zijn leven. Maar zijn discipelen vroegen: Heere Jezus, leer ons bidden. Want ze wisten, als wij zo bidden, als Jezus bidt, dan veranderen wij deze hele samenleving. En als jij gaat leren bidden zoals God wil dat jij zal bidden, dan kan je absoluut deze omgeving Zutphen gaan veranderen voor koning Jezus. En ik hoop dat je droom wat groter gaat worden. Halleluja. Zeker voor bepaalde lui hier die God geroepen heeft om... Jullie zijn allemaal leiders, want de leider is iemand met invloed. Jullie hebben allemaal invloed. Een leider is iemand met invloed. Dat is het sleutelwoord, want het is een leider, iemand met invloed. En iedereen heeft invloed. Hitler had invloed. Alleen daar gebruik je het verkeerd. En zorg dat jij je invloed goed gaat gebruiken. Ja, maar ik ben helemaal niet zo'n spreker of wat dan ook. Jij bent een man of een vrouw van invloed, punt. Ja, maar waarom dan? Omdat God het zegt. Ja? Dus we moeten stoppen met discussiëren met God. Met argumenteren met God. Ja, maar ik voel dat helemaal niet. Je leeft niet door gevoel, je leeft door geloof. Ja, maar wat is nou geloof? Is het woord van God in je hart. Amen? Dat is geloof. Gewoon het woord van God in je hart. Dat is geloof en daardoor leef je. En Gods woord zegt, ik hou van Gerard de Groot. Punt. Niet een vraagteken, maar een punt. Amen? Exclamation mark. Yes. God houdt van Gerard de Groot. Halleluja. Nou, dus in Cambodja heb ik ze allemaal geleerd. God is goed voor Gerard de Groot. Dus al die mensen, God is goed voor Gerard de Groot. Halleluja. En dat is gewoon zo. Dat staat. Dat is een gegeven. Dat is een feit. Dat is een waarheid. En daar leef ik ook naar. Want je doet naar je geloof. Amen. Als jij denkt dat je een mislukkeling bent, dan ga je gedragen als een mislukkeling. Mijn broer, mijn jongste broer John, die was verslaafd aan de coke. En toen zei ik tegen hem, hoe zie je jezelf? Hij zei, ik zie mezelf als een Nou, dat zal ik maar niet zeggen, maar dat zei hij in ieder geval. En ik zeg, joh, dan ga je ook als een gedragen. Hij zegt, dat klopt. Ik zeg, daarom is het zo belangrijk om jezelf te gaan zien zoals God je ziet. Ja, maar hoe ziet God me dan? Hij zegt, ik zeg, als een zoon. Wat, als een zoon? Ja, als een zoon. Want als je jezelf gaat zien als een zoon van God, ga je ook als een zoon gedragen. Dat heeft met je denken te maken. Amen. Dus wij als christenen moeten de meest zekere mensen zijn op deze aarde. Geen angst in ons leven. Maar geloof, waardoor je leeft. Amen. Want angst is namelijk ook geloof. Ben je er ook al achter gekomen? Angst is ook geloof, alleen geloof is achteruit. En je rijdt de afgrond af. Angst is ook geloof. En heel veel van jullie hebben ook angst in hun leven. En dat is ook geloof, want daardoor leef je. En die angst die je hebt, spreekt iedere dag. Iedere dag spreekt die angst tot je. En dan moet je oppassen, want je gaat echt in een put terechtkomen en je wordt depressief. Je wordt depri. Pas op voor angst hoor. Dat is een machtig wapen. Alleen het beroerde is, dat daar jij, dat waar jij bang voor bent, dat waar jij bang voor bent, is meer bang van jou. Heel veel mensen zijn nu bang van de SARS. Weet je wat? Dat is toch een of andere... Ik kwam uit Kuala Lumpur vandaan. En oh, heb je ook al die mondkapjes en zo? Was het niet gevaarlijk? Ik zei, joh, scheid toch uit. Ik ben onaantastbaar in Jezus. Punt. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn Gods woorden, hè? Dus daar leef ik door. Dat geloof ik. Waarom? Dat is Gods woord. En op de grond daarvan ga ik handelen. Maar wat is een prachtige ingang voor die ziekte SARS als angst? Straks krijg ik het ook. Nee, jij krijgt het niet, punt. Dus krijg je het ook niet. Terwijl die ziekte meer bang voor jou is. En jij voor die ziekte, amen. En als je dat gaat zien, dan ga je ook zo anders leven. Dan ga je zo anders in het leven staan. Ik hoop dat je een droom hebt. Echt een droom. En dan moet je niet gelijk denken aan voorganger. Of een zendeling. Maar waar blink jij in uit? Wat doe jij nou goed? Moet ik niks goed. Nou, dan moet je bekeren. Maar waar blink jij nou aan uit? Wat wil jij gaan worden? En dat wat jij wil gaan worden, daar moet jij de beste in worden. Gewoon de allerbeste. Wat de genade van God op je leven rust. En als jij in een zaak gaat werken, dat als je weggaat, dat die baas dan zegt, ik wil niet dat je weggaat, want je neemt een zegen mee. Waarom? Die zaak wordt gezegend vanwege jou. Waarom? Dat de zegen van God op jouw leven rust. Ja, maar dat is toch hoogmoed? Nee. Dat is gewoon realiteit. Dat is waarheid. De zegen van God rust op jouw leven. Je bent aangedaan met kracht uit de hoge om verspoedigd te zijn. Amen. In geloof ben ik al lang multimiljardair. In geloof, hè? Halleluja. Maar waarom? Omdat als je visie hebt, heb je twee dingen nodig. Mensen en geld. Als je visie hebt, heb je twee dingen nodig. Mensen, goede mensen, bekwame mensen en financiën. Ik reis heel wat af in mijn leven. En ik kom allemaal zendelingen tegen. En dan ga ik praten, wat is je visie? Nou, dan gaan ze het allemaal vertellen wat ze allemaal gezien hebben, wat God wil doen daar. Ik zeg, waarom doe je het niet? Ja. Geen mensen en geen geld. Dan heb ik tegen God gezegd, dat geld is allemaal aan u. Dus ik ga ervoor zorgen dat het geld wel gaat komen. Niet ik, maar God in mij. Dus ik ben erachter gekomen hoe het systeem werkt. En weet je hoe het werkt? Je moet dood zijn aan geld. Jij moet dood zijn aan geld. Dood aan de mammon. En dan ga je zien dat jij niet meer werkt voor de mammon, voor het geld, maar dat geld voor jou gaat werken. En als je in die dimensie kan gaan stappen, dat geld niet meer, dat ik niet meer werk voor geld, want dan ben ik nog steeds een slaaf van de mammon. Want ik werk voor God. En op het moment dat ik dat kan gaan pakken in mijn denken, dat geld voor mij gaat werken, dan kan heel veel betaald worden, datgene wat de visie is van God. En op dit moment leef ik al zo. En dat is mooi. Ja, op dit moment werkt geld voor mij. En misschien snap je er helemaal geen snars van. Maar dat maakt niet uit. Op dit moment werkt geld voor mij. En ik niet meer voor geld. Wat ik visie heb gekregen van God. Amen, ik word bevestigd. Maar voordat je komt op die plek, moet je wel eerst alles hebben weggegeven. En dood zijn. En dan kan God je het ware goed toevertrouwen. Jij bent geplaatst hier in deze streek om verandering te brengen. En de sleutel is gebed, intimiteit met God, zodat jij verandering teweeg kan brengen. En als jij jezelf niet die verandering teweeg ziet brengen, zal het ook niet gebeuren. Als ik mijzelf niet zie, dat ik op mijn 40ste 1000 mensen heb in de gemeente, 5 gemeenten heb gesticht en dan nog eens wat basissen wereldwijd, dan zal het ook niet gebeuren. Maar als ik mezelf zie doen, dan zal het wel gebeuren. Dus ik moet gaan leren zien wat in God is voor mij. En het kan alleen als je intiem wordt met hem. Want ik wil niet zomaar dingen gaan verzinnen wat ik wel leuk lijkt. Nee, ik wil zien wat werkelijk in God voor mij is. En de enige manier om daarachter te komen is dat we intiem worden met onze Vader. En dat je gaat zien wat in God is voor jou. Halleluja. Prijs God voor die kleine. Hoe heet die? Noah. Ja, Noah. Oh, dat is een mooie naam. Oké. Dat was mijn tweede inleiding. Jullie zijn er nog bij of niet? Boei ik een beetje? Ga je nadenken? Amen. Wauw. Je bent belangrijk, hè? Jij kan de samenleving veranderen. Waarom? Want de geest van God in jou woont en de geest van God op je rust. Wie ik? Ja, jij. Oh, wat kunnen we minderwaardig over ons denken. Jongen. Moet je van bekeren hoor, echt. Want je mag iemand zijn in God. Je bent iemand in God. Het is zo belangrijk dat je dat pakt. En weet je, een persoon die niet bidt, is een hoogmoedig mens. Weet je waarom? Omdat je eigenlijk zegt, ik kan het zelf wel. Maar als jij een man bent of een vrouw bent van gebed, dan zeg je, ik kan het niet, maar u kan het wel. En dat je je knie hebt gebogen. Voordat je je knie hebt gebogen, zeg je nog steeds, Heer, ik kan het zelf. Ik kan het. Op het moment dat jij je knieën buigt, dan zeg je, ik kan het niet, maar u kan het wel. En je vernedert jezelf voor God. Het is niet mijn wijze, het is uw wijze. Het is niet mijn inzicht, het is uw inzicht. Het is niet mijn kracht, het is uw kracht. En dat je je hebt vernederd voor God, dan sta je op en zeg je, ik kan het. Zie je het verschil? Dan kan je zeggen, ik kan het. Want ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Maar wel nadat je je hebt verootmoedigd en vernederd voor God. Voordat je kan leven, moet je eerst dood. Voordat je kan leven, moet je eerst dood. Dood aan je eigen ambities. Dood aan je eigen wijsheid. En waar gebeurt dat? Op je knieën. Maar je ontmoet wel je schepper van hemel en aarde. Die jou wil veranderen. Ik hoop en bid dat jullie allemaal dragers gaan worden van de glorie van God. Ik vergeet nooit meer een keer zat ik in de metro. In Rotterdam hebben we een metro. Ging van Maashaven, dat is dus een station, naar Dijkzicht. En dat is een ziekenhuis. En op een gegeven moment, ik zat er in die metro, komt er iemand binnen en we kijken elkaar aan. Er zat ook nog iemand naast mij, die ik had meegenomen, was niet zo lang geleden tot bekering gekomen. En die persoon die binnenkomt, die begint te gillen. Dus die persoon naast me wordt helemaal onrustig. Wat is er aan de hand, Gerard? En ik kijk die persoon aan. En zeg, jij bent een satanist. Een heks. En ik weet wie ik ben en ik weet wie jij bent. En die persoon wist drommels goed wie ik was. En we hadden een geweldige confrontatie in die metro. Zonder woorden, hè? Dat is het leuke. Zonder woorden. En toen dacht ik, wie gaat er het eerst uit? Jij of ik? En die persoon die keerde zich om en bij de volgende halte ging die eruit. En we wisten van elkaar. Jij vertegenwoordigt het rijk de duisternis en ik vertegenwoordig het rijk van God. Jij hebt wel degelijk glorie rust op je leven. En weet je daarvan bewust, hè? Dat de glorie van God rust op jouw leven. En jij bent een drager van de tegenwoordigheid van God. En daar waar jij binnenkomt, neem je God met je mee. En breng je zegen. En elke baas die een christen wegstuurt, is hartstikke oepie. Waarom? Jij brengt de zegen. En daarom is het zo belangrijk dat hier jonge mensen, die moeten zelf bedrijven gaan beginnen. Die moeten zelf bedrijven gaan stichten. Entrepreneurschap noemen we dat. Mensen die zelf visie gaan krijgen. Daar waar jij goed in bent. Dan moet je hier uitblinken. Waarom? Omdat je kanaal bent van de glorie van God. De plek waar God jou plaatst. Daar ga jij het licht verspreiden. Ik ben geroepen als een prediker. Dat weet ik. Ik ben geroepen als voorganger. En dus ik zal de heilige toerusten. Totdat ik er uiteindelijk bij neerval. En word bevorderd tot heerlijkheid. Halleluja. Dus ik spreek heel wat keren per jaar. Meer dan 100 in ieder geval. En overal waar ik kom, predik ik Gods woord. Dat is mijn roeping. Daartoe heeft God mij aangesteld. Hij heeft gezegd, Gerard, van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Ik was een stotteraar, ik kon niet normaal praten. En God heeft gezegd, van jouw zwakheid maak ik een sterkte. En ik zal ervoor zorgen dat jouw woorden als dynamiet zijn in het rijk van de vijand. Allerlei bolwerken opblazen, zodat Satan de mensen moet loslaten. Dat heeft God tegen mij gezegd. Van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Maar ik ben ook aangesteld om mensen te prikkelen, om ze te motiveren, om de beste te worden op het terrein waar God ze heeft geplaatst. Ik weet niet goed waar jij goed in bent. Maar als je in het onderwijs wil binnengaan, ga er het onderwijs binnen en zorg dat jij het licht bent en het zout en het koninkrijk van God doen. Laat de baan breken in jouw naaste omgeving. Amen. Zodat mensen naar jou toe komen en zeggen, wat jij hebt, dat wil ik ook. Waarom? Want er is een goddelijke zekerheid. Wat rust in jou. Je draagt iets met je mee. We moeten niet allemaal voorgangers gaan worden, niet allemaal zendelingen, maar we zijn allemaal zendelingen. Amen. We zijn allemaal fulltime in het koninkrijk van God. Iedereen is een fulltimer in het koninkrijk van God. Ik ben een fulltimer, jij bent een fulltimer. En bij sommigen worden ze nog betaald door een baas ook. Halleluja. Ja. Ga je zelf zien als een fulltimer met het koninkrijk van God. Ja, maar ik vind het werk niet leuk. Zorg dat je het wel leuk gaat vinden of doe wat anders. Amen. Maar dat is een houding. Een houding van hart die je moet hebben. Anders dan zal je altijd als een slaaf leven in deze wereld van je werkgever. En zorg ervoor dat je geen slaaf bent. Amen. We moeten anders gaan kijken. Naar deze wereld. We moeten veel meer gaan kijken door de ogen van God. Wie zit er nog op school? Heel veel. Zie jezelf als een licht in die klas. Amen. Jij dient het geestelijke klimaat in die klas te bepalen. Dat is een houding. Toen ik voor de klas stond, ik heb 13 jaar lang voor de klas gestaan. 13 jaar lang in het onderwijs gezeten. In het begin had ik dat niet. Wist ik dan nog niet zo. Maar de laatste jaren, als ik de school binnenkwam, kwam ik de school binnen. Ha! En ze wisten dat ik de school binnenkwam. Meester Gerard! Meester Gerard! Meester Gerard! En ze begonnen allemaal liedjes over God te zingen. Halleluja. Leerkrachten hadden wel eens daar wat problemen mee. Maar de Heere God niet hoor. En op het schoolplein. Allemaal liedjes over de Heere Jezus. Halleluja. Yes. Ik bepaalde daar wat er gebeurde. Zie jij, ik, is dat hoogmoed? Je moet wel eerst dood. Ja? Je bent wel een weg gegaan. En op een gegeven moment weet je. Wie bepaalt hier de atmosfeer? Is het koninkrijk van Satan of is het koninkrijk van het licht? En jij bent een ambassadeur van het koninkrijk van God. En ik hoop dat we dat steeds meer gaan pakken. Als ik met een bankdirecteur ga praten, dan bepaal ik wat er gaat gebeuren. Niet die bankdirecteur hoor. Als ik mijn hypotheek wil gaan krijgen, dan krijg ik hem. Amen. Waarom? Omdat God het mijn hart heeft gesproken. Al die machten van de hel moeten gewoon buigen in Jezus' naam. Maar dat is een houding die we als christenen moeten gaan hebben. En ik hoop jullie op jonge leeftijd al wat te mogen gaan prikkelen van... Wow, zo had ik het nog niet gezien. Wow. Dus ik ben wel degelijk iemand. Ja, je bent wel degelijk iemand in Christus. Amen. Wil jullie gewoon prikkelen? Want Zutphen kan op zijn grondvesten gaan schudden hoor. Oh, Korabashantai. Halleluja. De politiek moet weer rekening gaan houden met de christenen. Amen. Voorgangers, oudsten, diakenen moeten gaan praten met gemeenteraadsleden. Gewoon binnenkomen, jezelf voorstellen. Je hebt een prachtige brochure gemaakt. Dit is wie we zijn. Hoe kunnen wij een zegen zijn voor deze stad? Dan kom je binnen. Hoe kunnen wij deze stad gaan zegenen? Hoe kunnen we deze wijk gaan zegenen? Wat zijn de problemen in deze wijk? Hoe kunnen wij daar als kerk een zegen voor zijn? Kom je even anders binnen? Maar dat is wel ik ben in Rotterdam dat bezig om dat te doen. Maar het is, omdat het nog een grote stad is, is het allemaal, gaat het allemaal wat voor meer formeel. Maar ik kom binnen hoor. Maar het is zo belangrijk dat we die houding hebben. Het koninkrijk van God moet gaan baanbreken. Want mensen gaan verloren, voor eeuwig verloren. Want er is een strijd tussen hemel en hel. En de inzet zijn mensen van vlees en bloed. En jij hebt al de goede keuze gemaakt. Jij hoort al de Heere God toe. En ga je alsjeblieft niet als een zombie en als een zielepeut gedragen. Want dat ben je niet. Want je mag iemand zijn in God. En al ben je in de minderheid qua aantal, maar ik ben geestelijk absoluut in de meerderheid. Amen. En dat, als je dus op straat loopt, yes, halleluja, yes. Jij hebt invloed als je op straat loopt. Dat is een houding, dat is een hartsgesteldheid. De machten van de hel moeten buigen voor koning Jezus. Amen. Ik hoop dat je jezelf een beetje anders gaat bekijken dan toen je hier binnenkwam. Amen, dat is mijn hart. Nou, word wakker en breek door in gebed. Dat was mijn preek, hè? Oké. We kennen allemaal het verhaal van Jezus in de tuin van Gethsemane. Wie kent dat verhaal niet? Jezus in de tuin van Gethsemane. Dan moet hij vlak voordat hij aan het kruis wordt genageld, gaat hij een tuin binnen. En dan neemt hij zijn discipelen mee. Eén is er al afgevallen, is Judas, die heeft hem verraden. 11 van zijn 12 neemt hij mee. En dan neemt hij weer verder mee de tuin in van Gethsemane. En dan zegt hij, kunnen jullie alsjeblieft voor mij bidden? Want ik heb het op dit moment erg moeilijk. Want Jezus wist, op dit moment ga ik de zonde van de mensheid dragen. Mijn zonde, jouw zonde, mijn ziekte, jouw zwakheden, mijn zwakheden, die gaat hij dragen. En dan, we weten allemaal, dan gaat hij zelfs zweten en zijn zweet verandert in bloeddruppels. Valt op de grond. En een intense strijd, want het rijk van Satan en zijn boze geesten, die weten, dit is een heel belangrijk moment voor Jezus. En ze willen Jezus nog steeds ertoe dwingen dat hij gaat zondigen. Want op het moment dat Jezus zondigt, is het afgelopen met de mensheid. En dat weet hij. Maar gelukkig, Jezus zondigt niet. En hij is bereid om die prijs te betalen. Hij zegt, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is een krachtig gebed. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan gaat hij terug naar zijn discipelen. En dan zijn ze in slaap gevallen. 3 zijn in slaap gevallen. Petrus, Johannes en Jacobus. En dan zegt hij, waart gij niet bij machte 1 uurtje met mij te waken? Dat is wat Jezus tegen die 3 discipelen zegt. Hadden jullie nou niet 1 uur met me kunnen waken, nu ik jullie echt nodig heb? Ik heb jullie gebed nodig. Dat zegt Jezus, hè? Jezus zegt, ik heb jouw gebed nodig. Kan je niet 1 uur met mij waken? Maar ze vallen in slaap. En Jezus staat aan de vooravond van de allerbelangrijkste gebeurtenis in zijn leven. Dat hij gaat sterven voor de zonde van de mensen. De allerbelangrijkste gebeurtenis op dat moment in zijn leven. En dan zegt hij, kunnen jullie voor mij bidden? Dat zegt Jezus, de Zoon van God. Jezus bidt, dus zou het belangrijk voor ons zijn om te bidden? Wat denk je? Het lijkt me ook wel. Want gebed is de wettige grond waardoor God kan gaan handelen in ons leven. Dat is mooi gezegd, hè? Gebed is de wettige grond, de wettige basis waardoor God kan gaan werken door en in jouw leven. Gebed. Zoals zonde de wettige grond is voor demonen om jouw leven binnen te komen. Zo is gebed de wettige grond voor God om door jouw leven te gaan werken. Dus ik waag het niet meer om niet meer te bidden. Waarom? Want dan kan God niet omheen werken. En hier zegt hij tegen zijn leerlingen, kunnen jullie niet 1 uur met me waken? En Jezus is teleurgesteld. Teleurgesteld in zijn discipelen, dat ze niet 1 uur met hem kunnen waken. Want God heeft zichzelf beperkt. Wat? God? De Almachtige? Ja, Hij. De Alwetende? Ja, Hij. Hij heeft zichzelf beperkt. Hoe dan? Dat hij heeft gezegd, ik ben afhankelijk van jouw gebed. Onze grote machtige God zegt, mijn handen zijn gebonden als jij niet bidt. Als jij niet bidt, zijn mijn handen gebonden. Dat zegt God, hè? De schepper van hemel en aarde. De koning der koningen, de heer der heren. Die zegt, als jij niet bidt, ga je vrienden en vriendinnen verloren. Wow. Dat is even heftig, hè? Want God stelt het heil van deze wereld afhankelijk van ons gebed. Vandaar dat de Heilige Geest voortdurend mensen aan het opwekken is om te bidden. Iedereen die hier zit, voor jou is door iemand gebeden. Die heeft jou het Koninkrijk van God binnen gebeden. Iemand heeft voor jou gestreden. En die heeft Satan gebonden. Die heeft gezegd, deze jonge man, Olaf, behoort Jezus Christus toe. En Satan, ik bind jou over het leven van Olaf. En hij zal tot Jezus komen. En de waarheid kwam zijn leven binnen. Het is voor hem gebeden. Het is voor mij gebeden. Het is voor jou gebeden. En Jezus die aan de vooravond van de belangrijkste gebeurtenis in zijn leven, de kruisdood, roept hij zijn discipelen op om te bidden. En ze vallen in slaap. Nu staan we aan de vooravond van de wederkomst van Jezus. We leven in profetische tijden. Er is oorlog. Kijk maar naar Irak. Dat is puur een afspiegeling van de strijd die er is in de geestelijke wereld. Amen. Er wordt gestreden. Het gaat allemaal om Jeruzalem. Het gaat om het volk van God Israël. En het gaat om de gemeente van Jezus Christus. En Satan gaat tekeer. Satan woont niet in Nederland, maar in het Midden-Oosten. Halleluja. Want daar heeft hij werk te doen. Het draait allemaal om Jeruzalem. De stad van de grote koning. Daar gaat het om. En God zegt, het wordt tijd dat mijn volk begint te bidden. Net zoals Jezus aan de vooravond stond van de allerbelangrijkste gebeurtenissen in zijn leven. Zo staan wij nu als kerk van Jezus Christus aan de vooravond van de allerbelangrijkste gebeurtenis. Dat is de wederkomst van Jezus. En hij roept zijn gemeente op. Hij roept ook jullie op als jonge mensen om te gaan bidden. Om een uur te waken. Wat moet ik dan ineens gaan bidden? Nou, het moet niet. Het is een groot voorrecht. Om te gaan bidden. 1 uur. En dat is een woord wat ik gewoon in mijn hart heb gekregen. Ook voor jullie jonge mensen. Dat je jezelf kan gaan toewijden. Om te zeggen, Heilige Geest van God. Mijn vlees wil absoluut niet bidden. 'S Ochtends vroeg om 6 uur. Gaat de wekker. En mijn bed schreeuwt. Blijf toch liggen, joh. Mijn lichaam zegt, ik wil nog wel eventjes een uurtje slapen. Ja, toch? Nou, mijn bed schreeuwt, mijn lichaam schreeuwt. Mijn vlees zegt, nee! Maar mijn nieuwe mens, ja! Wat moet ik nou doen? Moet je keuzes maken? Want leven bestaat uit maken van keuzes, amen? You live and die by the choices you make. Dus jouw keuze is heel belangrijk. Door de keuze vandaag bepaal je wel je toekomst, hè? Want keuzes maken is zaadzaaien. Dus je kan kiezen tegen, je kan kiezen voor. Heel belangrijk. Jij maakt keuzes iedere dag. En de keuze, het feit dat je hier zit, heeft te maken met de keuze die je gemaakt hebt. Amen. Het feit dat je nu met Jezus wandelt, heeft te maken met keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. En nu mag je de vrucht er al van eten. Dus zorg dat je goed zaadzaait in je leven. Halleluja. Want ik wil een heerlijke oogst binnenhalen. Een oogst, een geweldige oogst. Maar dan moet je nu wel goed zaad gaan zaaien. Want heel veel mensen lopen te mopperen, te zeuren, geven God overal de schuld van. En dan zeg ik, ja, maar waar heb je dat zaad al gezaaid? Waar heb je het over? Ja, ik ben nu ziek, dus God moet me nu genezen. Ik zeg, heb je ooit wel eens het zaad van gezondheid gezaaid in je leven? Heb je ooit wel eens het zaad van voorspoed gezaaid in je leven? Maar wij zaaien een zaadje en we willen gelijk een peren boven een appelboom zien. Ik zeg, nou, zo werkt het in het natuurlijke niet, dus ook niet in het geestelijke. Dus het is belangrijk dat je nu goed zaad gaat zaaien. En dan over 5 jaar eet je misschien de vrucht van het zaad wat je vandaag gezaaid hebt. Misschien ga je vandaag het zaadje zaaien. Ik ga me toewijden aan gebed. En over 5 jaar ga je pas de echte vrucht eten van dat gebed wat jij gekozen hebt. Waarvoor jij gekozen hebt om vandaag te gaan doen. Wow, dat is wat. Ik wandel nu in de zegeningen van het zaad. Wat ik jarenlang geleden gezaaid heb in mijn leven. Maar wij willen vaak instant alles hebben. Nu, Heer! En de Heer zegt, nu mag je zaaien. En wie met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten. Maar weet je, dat is een boer, hè? Een boer die heeft zaad in zijn handen. En die boer die gaat huilen. Want wellicht zijn vrouw en zijn kinderen hebben honger. En van dat zaad kan hij brood maken. Maar hij weet ook, dan heb ik geen oogst. Dus hij moet dat zaad gaan zaaien. En hij doet het... Onder tranen, want hij weet, dit zaad is zo kostbaar. Ik kan hier brood van maken en dan kunnen mijn vrouw en mijn kinderen nu eten. Maar als ik het niet zaai, heb ik ook geen oogst. En hebben we nu wel, op dit moment, consumptiemaatschappij, hè? Hebben we nu, hebben we wel eten. Maar morgen wellicht niet. Dus hij gaat het zaad zaaien. En dat doet hij met tranen. Vanwege de pijn in zijn hart. Hij denkt aan zijn vrouw en zijn kinderen. Ze hebben honger. Maar hij zegt, ik ga nu dat zaad zaaien. Want over een aantal maanden gaat het zaad opkomen. En dan kan hij er geen één brood van maken, maar wel 10. Vermenigvuldiging, zie je dat? Heel veel geld. Ik ben zo blij dat ik het geleerd heb. Ik heb leren sparen. Ik heb leren zaad hebben we allemaal opgegeten. Maar we moeten het zaad ook leren investeren. Want zodat zaad meer zaad gaat worden. Zaad moet meer zaad gaan worden. Zodat je gaat leven vanuit overvloed. Goede keuzes maken is zo belangrijk. Welk zaad ben je nu aan het zaaien in je leven? Weet je wat het meest kostbare is op deze aarde? Het meest kostbare? Tijd. Tijd. Hoe ga je om met je tijd? En dan zeg ik, wijd je minstens, misschien begin je met een kwartiertje, maar wijd je toe aan gebed. Om een tijd apart te zetten iedere dag, waar jij God ontmoet. En waar hij zijn leven door jou kan gaan leven. En ik weet, er zijn heel veel boekjes over gebed en dat is goed om te lezen. Ik heb van Soul Survivor, hebben ze een leuk boekje. Heb je dat al gelezen? Het is een goed boekje trouwens. Ik vond het wel een heel goed boekje. Dit boekje. Ik ga bij ons in de gemeente, ik geef alle gemeenteleden of alle gezinnen geef ik zo'n boekje. Ik zeg jullie, ik wil in jullie zaaien. Zeggen ze gratis? Ik zeg ja, gratis. Ga ik in jouw leven zaaien? Ik kan deze nu even niet zaaien, omdat ik hem morgen weer nodig heb. Maar goed, anders had ik het graag gedaan. Zaaien, zodat mensen worden aangespoord om te gaan bidden. En dan wil God. Hoe laat is het trouwens? Och, jongen. Als ik eenmaal ga praten, dan praat ik, hè? God wil jouw geest opwekken. Want we lezen op een gegeven moment in Haggai dat hij de geest opwekte van mensen om de tempel te bouwen. Ze wilden jouw geest gaan opwekken om ook de tempel te gaan bouwen door te gaan bidden. Hij wil je geest opwekken om te gaan bidden. En dat kan de Heilige Geest. Alleen jij moet hem toestemming geven om dat te gaan doen. Mag God jouw geest opwekken om te gaan bidden? En dan zeg je, oh ja, ik wil best wel bidden, maar hoe moet ik het doen? Ga aan de Heilige Geest vragen en lees dat boekje eens door. Dat is een heel goed boekje trouwens over niveaus van gebed. Het vraagniveau en het zoekniveau en het klopniveau. Heel erg, klinkt erg leuk. Maar het geeft absoluut wel wat weer. Dat we hebben allemaal onze gebedslijstjes. Die we gaan uitbidden. Maar je moet gaan komen in die dimensie van gebed. Waar als het ware God jou pakt. En dat God door jou heen gaat bidden. En dan wordt het bidden leuk. Bidden is echt in het begin saai. Want je vlees zegt, nee, ik wil dat niet. Herken je dat of niet? Ben ik de enige? Ik hoop het niet. Dan ga ik af als een gieter natuurlijk. Maar werkelijk dat gebed. Ik denk bij mezelf van, heer, dit is moeilijk. Want op het moment, als God je pakt, dan denk je van, wauw, dit is tof. Het is power, weet je wel. Yes. En zeker als je gebed ziet werken, dan ga je helemaal uit je stekker. Werkelijk waar. Zo, dan denk je, my goodness, wat ik bid gebeurt. Ik zie God aan het werk. Ja, het is te gek helemaal. En dan kan je zelfs in dimensies van gebed komen, waar je helemaal bijna, joh, dan kom je in een dimensie waar de glorie van God zo daadwerkelijk op je rust. En dan is het werkelijk van diep spreekt tot diep en jouw hele geest is helemaal doordrenkt met de geest van de levende God. En dan ben je bijna dronken van de aanwezigheid van God. Nou, dat zijn die mensen die ik maak niet zo vaak mee, ik maak ze gelukkig wel mee. Dat God door mij heen begint te bidden, dat maak ik regelmatig mee. Dat ik gebed saai vind, maak ik ook regelmatig mee. Maar dan weet ik, dat is dat doordrukken. Want ik weet gewoon, mijn vlees zegt nee, maar mijn geest zegt ja. En dan is het even een worsteling waar ik doorheen moet zien te komen. Want dikwijls hou je dus op en denk van, oh, het werkt niet, het lukt niet. Herken je het? Al kan ik je één sleutel geven, wat mij altijd heeft geholpen, dat is bidden in tongen. Werkelijk waar, bidden in tongen. Echt, dan ga je in tongen bidden, in die gebedstaal. Zo belangrijk, die gebedstaal. En dan is je vlees zegt nee, 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 nee. En je denkt van, hou je kop dicht. Nu ga ik bidden. Dan moet je ook echt letterlijk tot je spreken zo, hè. Want we zijn vaak zo lief met onszelf, hè. Dus ik moet een schop onder mijn achterste hebben. Want ik weet dat God leeft. Ik weet dat God handelt op gebed. Ik weet dat ik macht heb met God door gebed. Ik weet dat Satan gebonden kan worden door mijn gebeden. Maar als ik het niet doe, gaat hij vrij uit. Als ik niet doe, heeft God geen basis om doorheen te werken. Als ik niet bid, kan God niet met me samenwerken. Dat weet ik ook. Dat is ook het geloof in mijn hart. Dus als ik mijn knieën niet buig voor God, zal er ook niks gebeuren. We willen allemaal de glorie van God zien, maar zijn we ook bereid om onze knieën te buigen voor hem? En te zeggen, ik kan het niet, maar u kan het wel. En dan staan we op en ik kan het ook. Halleluja. Maar wel nadat je je knieën hebt gebogen. Amen. Deze groep kan exploderen, dat is helemaal geen punt. Binnen de kortste keren. Ik zie het in mijn eigen leven. Weet je, mensen tot bekering brengen is geen punt. Iedere zondag zie ik mensen tot Jezus komen. Iedere zondag komen mensen naar voren om hun hart aan Jezus te geven. Dat is niet meer het punt. Want ik heb ze weten los te bidden. Gewoon los bidden. Mensen kan je los bidden. Autoriteit nemen over Satan, macht te breken. En je laat deze mensen los. Punt uit. Op straat kan je iedere zaterdag kan je mensen tot Jezus brengen. Dus wat dat is hoor, dat is gewoon moet je instappen. Oeh, dat werkt niet. Dat werkt wel. Punt. Het feit dat je zegt dat het niet werkt, zal het ook niet werken. Maar op het moment dat je zegt het werkt, dan gaat het ook werken. Dat is een houding. Hartsgesteldheid. God zei, Gerard, vanaf deze zondag zal je iedere zondag nieuwe mensen die komen in de gemeente. Nou, ik heb ze gezien hoor. Iedere zondag. En het moment dat ik het niet zag, zei ik, Heer, waar ligt het aan? Aan jou. Ik zeg, Heer, aan mij? Ja, aan jou. Want ik heb je de belofte in je hart gegeven en ik ben een waarmaker van mijn woord. Dus, bidden Gerard. Ik zeg, ja Heer. Nou, de volgende keer kwamen er nieuwe mensen. Totdat God zei, vanaf deze zondag zullen iedere zondag mensen tot bekering komen. Nou, dat is nog leuker, amen. Nieuwe mensen is leuk, maar tot bekering komen. Het is nog leuker, amen. En jouw ervarempel. Vanaf 1 september 2001, iedere zondag komen de mensen tot bekering. Iedere zondag. Er gaat geen zondag voorbij, of er komen geen mensen tot bekering. Om ze vast te houden is een ander verhaal, halleluja. Maar goed. Moet ook eerlijk in zijn. Het grondvesten van deze mensen, dat geeft nog wel eens wat problemen. Maar ook daarin ben ik God steeds meer aan het geloven dat het gaat gebeuren. Dat is die houding. Als je niet die houding hebt, gaat het ook niet gebeuren. Amen. Was wel leuk. God geeft mij ieder jaar één persoon die ik echt mag winnen. Hè, in mijn, want het is heel makkelijk als voorganger. Dan zie ik al die mensen tot bekeren komen. Zoveel mensen in mijn bediening tot bekeren komen. Ja, leuk. Maar dat is niet door mijn persoonlijk leven, hè. Je hebt andere mensen mogen meebrengen. En ik mag fijne vruchten. Ik mag fijne netten uitgooien. En dan komen ze tot Jezus. En die komen echt niet op mijn contootje te staan. Trouwens, daar doen we het ook niet voor. Maar God wil wel redden. Maar het is wel belangrijk. Ik wil ieder jaar één persoon, tenminste één persoon winnen. Want dan heb ik in 35 jaar tijd de wereld gewonnen voor Jezus. Amen. Je hoeft maar ieder jaar één persoon te winnen voor Jezus. En dan heb jij in 35 jaar tijd heb jij de wereld gewonnen voor Jezus. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Nou, gewoon discipelschap. Als ik jou win dit jaar, en ik maak van jou een discipel, en in jaar 2 wint ik Olaf, en jij wint er ook eentje, nou, dan krijg je de visie van vermenigvuldiging, en in 35 jaar tijd bereik je 8,5 miljard mensen. Zo simpel is het. Iedereen erbij of nog niet? Of niet meer? Slaapt iedereen al of nog niet? Dat is waar. Maar je kan ze zo klem zetten in gebed, dat ze wel moeten. Halleluja. Want waarom? Waarom, waarom, waarom? Iedereen heeft de geest in zich. En waar komt die geest vandaan? Van God. De geest die in mensen woont, komt van God. En net zoals ieder persoon terug verlangt naar zijn wortels, zijn roots, zo geloof ik ieder mens. Ik zie ook ieder mens als iemand die verlangt om zijn schepper te ontmoeten. Als ik niet zo naar de mensen kijk, dan ga ik ook niet meer vertellen over Jezus. Maar ik verlang naar, hij ten diepste wil Jezus ontmoeten. Ten diepste wil hij dat. Waarom? Want hij komt er vandaan. Hij is geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus ten diepste wil jij terug naar daar waar je vandaan komt. En als je de belofte in je hart hebt gekregen voor die persoon, dan zal jij misschien niet jij het zien, maar iemand anders zal het wel gaan zien. Dus ik geloof heel duidelijk, ouders die overleden zijn en die een belofte hebben gekregen, mijn kinderen zullen tot Jezus komen, die zien vanuit de hemel het gebeuren. Want God is een God van generaties. Hij denkt in termen van generaties. Als God mij ziet, dan ziet hij niet alleen mij, maar hij ziet al die mensen achter mij ook. Hè? Ik heb een natie in mij, ik heb miljoenen mensen in mij. Miljoenen.
Want ook God kijkt niet alleen naar Gerard de Groot. Hij ziet al die mensen die door mijn leven weer bereikt kunnen worden met de blijde boodschap.
Halleluja. Amen.
Gaan we toch weer leven of niet? Het is toch leuk om Jezus te dienen? Ik snap die mensen niet in de wereld hoor. Echt niet. En dan zie ik ze. Ik ga net zo'n zaak binnen. En dan zie ik die mensen achter die toonbank staan. Dan zie ik ze patatjes maken. Ik heb een broodje gezond besteld. Ik denk, doe even gezond. Maar, en dan zie ik die mensen. En dan denk ik van, vader, die mensen zijn gewoon dood. Waar leven ze voor? Dan word ik heel erg bedroefd. Ik denk, die hebben geen uitdaging. Ze werken voor geld. Ik denk, oh, dank u wel hier. Ik heb het allemaal al. Mensen willen carrière. Ik heb al carrière. Mensen willen geluk. Ik heb al geluk. Mensen willen gezondheid. Ik heb al gezondheid. Waarom? Ik heb Jezus. Want al wat de mensen willen, heb ik al. Dat is namelijk in Hem. Zie je dat? Alleen ze willen Jezus niet. Kijk, wat zijn we weer stront eigenwijs. Want in hem is alles. Mensen, een hele leven werken ze voor geld. En ik zeg, ik heb het al. Dat doen wij het moeilijk. Want ik heb Jezus. Zie je die? Die leugens waar mensen in leven. En hoe meer je dan gaat leven uit de waarheid van Gods woord, des te gefrustreerder je bijna wordt als je kijkt naar deze wereld. Denk, wat zijn we toch dom met elkaar bezig? Wat zijn we toch aan het doen eigenlijk met elkaar? Want we zijn zo rijk in God. We zijn zo gigantisch. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik heb gezondheid. Ik heb voorspoed. Ik heb vrienden. Ik heb carrière. Ik ben succesvol. Waarom? Het is allemaal in Hem. Omdat je Hem hebt leren kennen. En dat is een boodschap die weer gehoord mag worden vandaag. Amen. Het is helemaal te gek om Jezus te volgen. Helemaal te gek om met Jezus te wandelen. Helemaal te gek om met Hem te leven. Je vlees zegt nee, maar de geest in jou zegt ja. Dus kies iedere dag. En zeg ja. Amen. Dit was niet echt mijn preek. Geef ik eerlijk toe. Maar ik heb gewoon even mijn hart gedeeld. Ik had weer even behoefte om mijn hart te delen. Halleluja. En mijn hart loopt over altijd van alles wat je meemaakt met God. En het is geweldig om met God te leven. En als jij zegt, ik zie hier zoveel mensen die enorm vruchtbaar zijn. Al die lieve kinderen, moest kijken hoe vruchtbaar jullie zijn. Halleluja. En dan denk ik van, Heer, dit is profetisch. Deze groep is vruchtbaar. Amen. Het is zichtbaar in het natuurlijke, maar ook geestelijk. Jullie zijn vruchtbaar. En je gaat mensen verwekken voor het koninkrijk van God. En elk persoon die verwekt wordt voor het koninkrijk van God, komt eerst in jou. In jouw geest, in jouw geestelijke baarmoeder. En je wordt er zwanger van. Zit hier al die mensen. Amen. Weet je waarom? Dat de geest die spreekt aan de namen jouw hart. Barry, of Miranda, of Chantal, of Bart. En dan wordt die naam gesproken in jouw geest. En dat doet de geest van God. En dan word je zwanger van Bart. En je wordt zwanger van Miranda. Oh, shakaboshé. Yes, Lord. En je wordt er ook zwanger van en je loopt ermee rond. Je denkt van, yes, die zit hier. Halleluja. Amen. Oh, dank u, Jezus. Ik ben zwanger van Bart. Ik ben zwanger van Miranda. Ik ben zwanger van Chantal. En ook man, ik heb een blijde boodschap. Ook wij kunnen zwanger zijn. Halleluja. Dus ook ik ben zwanger. Oh, da baka basoto da boy. Waar ben ik zwanger van? Met alle woorden die God gesproken heeft in mijn hart. En daardoor leef ik. Waarom? Want het woord wat God spreekt in je hart als geloof. En je leeft door geloof. Je leeft door zekerheid. Goddelijke zekerheid, dus goddelijk spul in je binnenste. God's stuff. Want geloof is substantie van God. Moet je over nadenken. Zekerheid, letterlijk substantie. Dus dat woord wat hij tot je geest spreekt, is substantie in je binnenste en daar leef je door. Amen. Halleluja. En dan is het zo makkelijk om de wereld te winnen voor Jezus. Als je er maar één wint per jaar. Dus ik had iemand gewonnen vorig jaar. En ik baalde, want die persoon die viel weer terug. Oh, wat was ik boos. Ik zei, Heer, ligt het aan mij? Nou, misschien wel, maar goed. En ik, oh God, wat erg. En op de laatste zondag van het jaar mocht ik nog iemand winnen. Zo, ik was wel blij. Oh, dank u Jezus, op het nippertje. Op het nippertje. De laatste zondag van het jaar. Monique, zo heette ze. Ze heeft zich alleen een andere naam nu, Dorinde heet ze. Ze is lesbisch, maar goed, halleluja. De Heer die is bij macht om ook dat te veranderen. Amen. Maar ze heeft de keuze voor Jezus gemaakt. En we schieten haar niet af, maar we houden van haar. En ik geloof door van haar te houden, dat ze uiteindelijk ook zal veranderen in haar levensstijl. Maar ik weet zeker, als Jezus nu komt, ze gaat mee. En dit jaar wil ik er weer een winnen. En de persoon die ik 2 jaar geleden heb gewonnen, heeft ook alweer mensen gewonnen. Dus weet je, en zo krijg je die vermenigvuldiging namelijk. Dus doe gewoon datgene wat God in je hart legt. En je zal zien, we gaan de wereld winnen voor Jezus. Amen. Halleluja. God is goed. En hij wil met jou samenwerken. En dat begint in gebed. Halleluja. Wie zegt, ik wil mij meer toewijden om te gaan bidden? Oh, shakadabai, halleluja. Jij denkt, nou, ik moet er nog eens een nachtje over slapen. Oké, ga er nog eens een nachtje over slapen. Maar pas op dat je vlees niet wint, hè. En wellicht zeg je ook, als je nog geen keuze voor Jezus hebt gemaakt, ik smeek nooit meer iemand op tot Jezus te komen, weet je dat? Het is het grootste voorrecht van een mens op tot Jezus te komen. Het grootste voorrecht. En als mensen tot Jezus komen, zeg ik het eerste, gefeliciteerd. Je hebt de beste keuze gemaakt in je leven die je maar kan maken. En als mensen Jezus in hun leven binnenlaten, dan pas gaat zonder besef werken. Dat is ook zo bijzonder. Je kan ze om de oren slaan, want je bent een zondaar. Maar ze komen echt niet door Jezus. Maar op het moment dat Jezus hun leven binnenkomt, dan gaan ze ineens zien van, hey, ik moet mijn leven gaan veranderen. Kijk maar naar Zacchaeus. Jezus zegt, bij jou wil ik thuiskomen. In jouw huis wil ik binnenkomen. Terwijl Zacchaeus was een oplichter. Was een NSB'er, was een landverrader. Hulde met de vijand. En die kruipt daar in die boom en dan zegt, Jezus, heel lief en aardig, bij jou wil ik thuiskomen. Hij zegt, jij smeerlap, jij zondaar, jij oplichter, jij NSB'er, jij landverrader. Dat zegt Jezus niet. Dat zegt hij niet tegen Zacchaeus. Hij zegt, Zacchaeus, ik wil bij jou in je huis komen. Een oplichter. En op het moment, dan komt Jezus in zijn huis binnen. Dan staat hij op. Hij zegt, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. Hij wordt overtuigd van zonde, zie je dat? En dat begin ik steeds meer te zien, ook in mijn eigen leven. Mensen kunnen mij met mijn Bijbel om de oren slaan van hoe slecht ik wel niet ben. Maar het doet me niet veel. Maar op het moment, als Jezus dat gedeelte in mijn leven aanraakt, dan zie je wat er gaat gebeuren. Dan wil ik veranderen. Ik wil dan, ik zeg, Heer, ik wil het inleveren bij u. Ik wil meer en meer op u gaan lijken. Zie je het verschil? Omdat je Jezus binnenlaat in je leven. Je laat Jezus binnenkomen en dan gaat hij orde op zaken stellen. Net zoals bij Zacchaeus. Dus. Nee, ik kijk jou aan. Wil je zeker zijn van je redding? Nou, dan maak je vanavond de keuze om het wat sneller te laten gaan. Amen. Goed zo. Als je gaat roepen tot God, gaat hij antwoorden. Amen. Ik doe gewoon een oproep. Als jij ervaart, ik wil me toewijden aan gebed. Net zoals die woorden, kun je niet één uur met me waken. Misschien is het voor jou een kwartier. Oké, prima. Misschien is het een half uur. Misschien is het 20 minuten. Het gaat me niet zozeer om de tijd. Maar het gaat me wel om het feit dat je je toewijdt. En zeg, Heer, ik wil dat gaan doen. En ga wat boekjes lezen over gebed. Volg dit boekje. En laat de Heilige Geest je leren bidden. En dan wordt het een prachtig avontuur. En dan ga je zien dat God gaat doen aan jouw gebed. En dan ga je samenwerken met God. En dan stoppen uiteindelijk de gebeden van, Heer, wilt u alsjeblieft mij zegenen? Dan zegt de Heer, je bent al gezegend. Heer, wilt u me alsjeblieft helpen? Ik help je al. Heer, wilt u. En dan zegt de Heer, alles wat je al bidt, dat doe ik al. Dus wanneer ga je nou eens mijn woord proclameren? Wanneer ga je nou eens bevelen in de geestelijke wereld dat dingen gaan gebeuren? Mijn woord gaat proclameren. Zie je het verschil? Een heleboel dingen die jij bidt, zegt de Heer van, ach lieve schat, dat doe ik toch al in je leven. Ga het nou eens uitspreken, ga het nou eens proclameren, ga mij eens danken. Een heleboel dingen die je nu bidden, moet je voor Jehovah voor danken. Heer, wilt u mij helpen? Dank u wel dat u mij helpt. Heer, wilt u me zegenen? Dank u wel dat ik gezegend ben. Heer, wilt u mij, Heer, wilt u ervoor zorgen dat ik wijsheid krijg? Heer, dank u wel voor uw wijsheid. Zie je, want hij wil het al. En als je dan in de smeekbeden gaat komen, oh Heer, alsjeblieft, wilt u mijn vriend redden? Laat het dan de geest van God door jou heen zijn. Die smeekbeden. Want dan voel je de pijn van Gods hart voor jouw vriend of je vriendin. En als je dat eenmaal gaat voelen, dan gaat hij tot Jezus komen. Het kan niet anders. Want het is Gods geest door jou heen die dat bewerkstelligt. Amen. Dus als jij zegt, ik wil me gaan toewijden om echt te bidden. Laten we dat voor het uur, dat vult God dan wel in jouw leven. Maar je zegt, ik ga me wel toewijden. De Heilige Geest, u gaat me leren om te bidden. Reageer, amen. Reageer. Doe het om gewoon, zo naar voren komen. Doe je stap in geloof. Amen.